And the host is in the name of the Spirit, the healer and elder of Satanhood. The Trouwhout, that is Eeuwigheid, and the niet laat varen, de werken zonder handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We hebben zinnen geleerd uit Psalm 24, vers 1 en 2. Al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zij de wettig eigendom des Heeren. Uit Psalm 24, vers 1 en 2. Psalm 24, nadat wij gehoord hebben, gemeente, de heilige wet der Heeren. Hoort Gods gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben, gij zult u geen verkleving doen. Nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de dichtbaar der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En door barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Zij zal de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vriend of uw vreemdeling die in uw poortje is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heer de sabbatdag en heiligde die. Eerst uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, of iets dat van uw naaste is. En deze 10 woorden horen wij in het ene woord van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Wanneer hij spreekt, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit heel uw hart en uit heel uw ziel en uit heel uw verstand en uit heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.
Van
of gij ze van ons wilt wegnemen, of gij ze wilt bedekken met het bloed van de verzoening, of gij ze wilt wegnemen in het offer van uw zoon. Heere, ontferm over uw gemeente, mensen zoals ieder mens van deze wereld, ontferm u over ons in het geheimenis van verzoening en vergeving. En laat van daaruit zo bidden wij u tot meerdere glorie van uw grote, heilige naam. Laat van daaruit nieuw leven, al zoals in de paasmorgen ontsproken en ontsprongen zijn. Een nieuw woord voor ons aangezicht, een nieuw gebeuren, een opwekking, een wedergeboorte. Wij bidden u om de opening van het woord, het nieuwe dat voor ons mag zijn, waardoor ons leven wordt opgebeurd en gedragen en vernieuwd, en deze zondag gevuld mag zijn met glorie, dankzegging en aanbidding, alles gebracht aan uw heilige naam. Wij vragen u deze zegen, opdat deze kerkdienst ook wat gevuld mag zijn met de vreugde voor uw aangezicht. Zoals wij dat op onze wijze ook mogen uiten, ingetogen en ingehouden, maar dat dan de rond gevuld met hemelse blijdschap vanwege uw nabijheid, uw goedheid, uw aanwezigheid. Heren, wij danken u voor deze zondag, te midden van onze vakantie, te midden van ons werk. Deze vrede, deze rust van u, wij danken u dat het mag komen in uw naam en door uw kracht, door de vreugde van de dag, waarop geen avond en nacht meer volgen zal. U zij de lof tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, deze zondagmorgen vervolgen wij met elkaar de uitleg van het eerste hoofdstuk van de Bijbel, het scheppingsbericht volgens Genesis 1, waar wij zijn toegekomen aan het woord uit Genesis 1, vers 2. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de geest God zweefde op de wateren. De lezing van de Heilige Schrift is allereerst uit het Oude Testament, Deuteronomium 32, vers 1 tot en met 14. Deuteronomium 32, bij vers 1, dat is het lied van Mozes. Dat als volgt begint: neig de oren, gij hemel, en ik zal spreken, en de aarde hoort de redenen van mijn mond. Mijn leer druipen als een regen, mijn reden vloeien als een dauw, als een stofregen op de grasgeutjes en als druppels op het kruis. Want ik zal de naam des Heeren uitroepen, geeft onze God grootheid. Hij is de rotsteen, wiens werk volkomen is, want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en is geen onrecht, rechtvaardig en recht is Hij. Hij heeft het tegen hem verdorven, het zijn zijn kinderen niet. De schandplek is hun, het is een verkeerd en verdraaid geslacht. Zult gij dit de Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk, is hij niet uw vader die u verkregen, die u gemaakt en u bevestigd heeft? Gedenk aan de dagen van oud, merk op de jaren van elk geslacht. Vraag uw vader, die zal het u bekendmaken, uw ouden, en ze zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen hij Adams kinderen van een scheidde, heeft hij de grenzen der volken vastgesteld naar het getal van de kinderen Israël. Want des Heeren deed het zijn volk, Jacob is het snoer van zijn erven. Hij vond hem in een land der woestijn en in een woeste huilende wildernis. Hij voerde hem rondom, hij onderwees hem, hij bewaarde hem als zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitbreidt, geneemt en gedraagt op zijn klerken. Zo leidde hem de Heere alleen, en er was geen vreemd God met hem. Hij deed hem rijden op de hoogte der aarde, dat hij at de inkomsten deszelfs. En hij deed hem honing zuigen uit de steenrot en olie uit de kei der rots. Boter van koeien en melk van klein vee, met het vet der lammeren en der rammen die in Bazan weiden, en der bokken met het vet der nieren van tarwe en het druivenbloed, reine wijn hebt gij gedronken. Hier eindigt onze eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 14. Het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, iets namelijk Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht in ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar hoeveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit de bloeden, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hier eindigt onze lezing. Zalig zijn zij die het woord God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking is Genesis 1, het tweede vers. De aarde was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond, en de geest God zweefde op de wateren. Als inleiding daarop zingen wij uit Psalm 33, een van de psalmen waarin de lof van de schepping door Israël wordt bezongen. Wij zingen mee in Psalm 33, vers 3 en 4. Enkele afkondigingen. Een liefdedienst wordt nu van u gevraagd in de dienst der offeranden. De diaconiecollecte die nu volgt is vanmorgen in alle hervormde kerken in Epe een extra collecte voor de kerkvoogdij. En dat is dan hier in de Sionskerk een extra inzameling voor de aflossing van ons gebouw Shalom. Een inzameling die wij heel hartelijk bij u aanbevelen. Volgende week zondag hoop ik zelf in de beide diensten 's morgens en 's avonds voor u te mogen voorgaan. De diaconiecollecte dan is voor het eigen verenigingswerk. Dan van de boekentafel. Vrijdagavond, vanaf vrijdag 9 juli, dus komende vrijdag, kunt u voor bijbels en andere lectuur terecht op de kraam op de braderie aan de Hoofdstraat. Dus de boekentafel is de komende weken niet in de Sionskerk, maar aan de Hoofdstraat van 6 tot 9 uur. En dat willen wij heel graag, gemeente, onder uw aandacht brengen. En tenslotte dat de tweede dienst op deze zondag vandaag, vanavond om 7 uur, niet in de Sionskerk is, maar een dienst in de grote kerk vanavond om 7 uur. Dit, zo de Heer wil, en wij zullen leven. Wij zingen uit Psalm 33, vers 3 en 4. Thank you. den beginne schiep God de hemel en de aarde. Gemeente, wij hoorden vorige zondag, en we beginnen met een heel korte samenvatting. We hoorden vorige zondag dat in dit scheppingsverhaal waarin wij in het midden van Israël zijn, dus niet een of andere theorie, een of andere evolutietheorie of wat dan ook, maar in het midden van Israël zijn in de tempel voor Gods aangezicht, waarin God de Vader ons als een kind op de arm neemt, ons rondleidt in het werk van zijn handen en vraagt om de lofprijzing daarover, de verwondering, de aanbidding. En we hoorden dat vanuit Israël dit vers, het eerste vers, vertaald kan worden met in de beginne, omwille van Israël schiep God de hemel en de aarde, omwille van de Torah, het woord, de wet van God, omwille van Christus schiep God de hemel en de aarde, dat aan een bloem ten grondslag ligt, dat de schepping van een bloem ten grondslag ligt, het woord, het tweegesprek tussen de Vader en de Zoon. En zo waren we in de tempel met onze kinderen binnengeleid, 6 dagen lang, want het duurt 6 dagen, de liturgie, de heilige eredienst in de tempel die uitloopt op de Sabbat, de vrede, de rust. De vreugde was het eigenlijk, het hoogste, de vreugde in God, God die zich verheugt over wat hij schiet, en de mens en de dieren en al het geschapene die zich verheugen in de schepper. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu, zo begint onze tekst vanmorgen, het tweede vers, en wordt daarmee onze aandacht gericht op de aarde. De grond onder onze voeten. In het Hebreeuws klinkt dat als Eretz Yisrael, het land Kanaan. De aarde, dat is het land Israël en daaromheen de hele wereld. De gehele aarde. Aangaande de hemel, om met Psalm 115 te spreken, de hemel is des Heren. Maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. En de aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. De tweede vers van de schriftgemeente is een van de meest verborgen woorden van de gehele schrift. Wat de juiste uitleg van de woorden betreft, wat het gehele vers betreft. We willen zoveel als mogelijk is bij de oren van Israël horen. Woord met woord vergelijkende en uitleggen. Wanneer God de aarde geschapen heeft, en we herhalen, wij blijven luisteren zoals een kind, en zoals ik op die manier je voorstelt, onze planeet aarde en in het werelddeel van Israël en van een dichter en van een kind is de aarde een platte schijf. Dus niet een ronde bol, maar een platte bodem met de hemel daarboven en de afgrond daar beneden. Wanneer God de aarde geschapen heeft, is deze aarde woest en ledig. Of zoals er eigenlijk staat geschreven, woestheid en leegheid. Deze woorden, en ik had het gezond te weten al wat er nu komen gaat, deze woorden kun je eigenlijk alleen vanuit het Hebreeuws verstaan, als je ze hoort. De aarde was tohu wa bohu. Hoe was de aarde na de schepping? Wel, die was tohu wa bohu. En een kind, als het deze klank hoort, wordt het daarvan blij of juist bang? Het laatste. We horen hier een soort van oerkreet. In het Nederland, en het is geen Nederland, maar die kreet daarin, de aarde was woest en droef. En de betekenis van deze woorden, daarvoor speuren wij met Israël de schriften na. En dan vinden we dat tohu, woest, 20 maal in het Oude Testament voorkomt, en bohu, ledig, maar 3 keer. Maar dan steekt samen met dat eerste woord. Dus vooral de betekenis zoeken we van het eerste woord in onze tekst, dat woord tohu, wat vertaald is met woest. En wat betekent dit op andere plaatsen in de schrift? Dan vinden wij in de eerste plaats dat tohu een woord is voor de woestijn. Dat hebben de Statenvertalers dus raak weergegeven hier met woest. Woest komt van woestijn. Een voorbeeld uit het lied van Mozes, wat we straks gehoord hebben, Deuteronomium 32. Want des Heeren deel is zijn volk, Jacob is het snoer van zijn erven. Hij voelt hen in een land der woestijn en in een woeste, een tohu, een woeste, huilende wildernis. En Job spreekt van het woeste waarin de mens omkomt, waarin geen weg is. Een woestijn dus waarin geen weg is. Zo klinkt het ook in Psalm 107. Hij stort verachting uit over de prinsen en doet hen dwalen in het woeste waar geen weg is onder je voeten. Dus woestijn, geen weg, geen leven mogelijk, onherbergzaam, troosteloos, angstaanjagend, woestland. Dat is tohu. Vervolgens vinden wij het woord wanneer de profeten van Israël het gericht, het oordeel van God aankondigen, dan klinkt ook dit woord tohu. Dan wordt bijvoorbeeld een stad tot verwoesting. Jesaja 34, want hij zal een richtsnoer der woestheid over u trekken. We denken aan Beirut dit moment. We hebben het dan niet over menselijke verantwoordelijkheid, ook niet over het oordeel, over Israëls aanwezigheid in Libanon, maar gewoon zoals die stad zelf er nu uitziet. Beirut vandaag, wat wij daarvan dingen horen. Die stad zou je met Genesis 1 vers 2 kunnen zeggen, die is tohu. Die is woest en verwoest, onleefbaar, kinderen lopen met geweren, hulpverlening ontbreekt veelal, volkomen ontwrichting van de samenleving. Daar kan een mens eigenlijk niet meer wonen. Die stad is tohu, die is verwoest. Wat gebouwen betreft, maar ook wat het leven zelf betreft. En tenslotte komt tohu voor in de schrift in woorden waarin de klank heeft van het niets. Het niets voorstellen, ijdel zijn, leeg zijn, wat we onze tijd noemen. En dat is een grondeloze ervaring van de moderne mens, die wij ook allen zijn. De ervaring van de absolute zinloosheid van het bestaan. Dat is volmaakt zinloos, dat betekent in de Bijbel, dat is tohu. Weer een voorbeeld, dat zegt Samuel bijvoorbeeld tot Israël. Doch wijkt niet van achter de Heere af, maar dient de Heere met uw ganse hart en wijkt niet af, want gij zoudt de ijdelheden navolgen, de tohu, die geen voordeel brengen, nog verlossen, want zij zijn ijdelheden. Tohu, dus buiten de God van Israël grijnt met afgoden, de tohu je aan, de zinloosheid, de leegheid. Alle volken, roept Jesaja uit, zijn al niet voor hem. En ze worden bij hem gezocht, minder dan niet. Ijdelheid, tohu. Gemeente, dat is dus wat we in de schriften horen. Tohu, dat is de ervaring van het woeste, de woestijn, de woestenij, de verwoesting, de zinloosheid, het leeg, het ijdele. En te leven voor een mens valt er dus niet. En dit laatste wordt alleen maar onderstreept door het andere woord dat bij tohu gevoegd is in onze tekst, bohu. We treffen dit dus nog op, zoals we zeiden, twee andere plaatsen in het Oude Testament samen aan, tohu en bohu, in Jesaja 34, over het oordeel van God. Hij zal een richtsnoer der woestheid, tohu, over hem trekken, en een richtloop der ledigheid, bohu. En bij de profeet Jeremia. Ik zag het land aan en ziet het was woest en ledig. En dan even verderop, ik zag en ziet, er was geen mens. Dat is beschreven in verhalen die proberen de toekomst in te denken. Zo'n stad, bijvoorbeeld na een atoomaanval. De gebouwen waar het papier fladdert op de wind en waar de mensen niet in zijn. Woest en ledig, er is geen mens. Wanneer de aarde woest en leeg is, is er nog geen mens en kan er ook geen mens leven. Een volstrekt onbewoonbare woestijn, zonder pad onder je voeten, een zinloze leegheid. En een kind voelt het aan. Volledig. Hoe de aarde was, als het de woorden hoort, tohu wa bohu. De aarde nu was woest en ledig. En dan het tweede zinnetje in onze tekst. En duisternis was op de afgrond. Nu komt het woord duisternis. Donkerheid. Ook hier weer de ervaring van het kind of ook van het dier. Om de klank om het woord te verstaan. Vrienden, eerst dit. Hier moeten we nog niet denken, in Genesis 1 vers 2, aan de duisternis van de nacht. De afwisseling van licht en duisternis, waarop het straks vanaf de eerste scheppingsdagen kan worden gesproken. Dan pas. Dan pas is er de afwisseling van nacht en dag. Er is een duisternis, een donkerheid die van de nacht tegenover het licht van de dag, die behoort tot een goede schepping van God. Dat is de duisternis waaraan God ook een naam geeft en zegt, Laila, nacht, heet jij. Maar daarvoor hoeft een kind en een dier nog niet bang te zijn. En een kind en een dier is ook niet bang voor die nacht. Dat is iets beschermends in het donker. Maar hier in onze tekst is de duisternis wel die onheilspellende, die angstaanjagende donkerheid van de tohu wabohu. Het is die duisternis die wellicht enigszins te vergelijken valt met een totale zonsverduistering. Dat is een donkerheid waardoor dieren bijvoorbeeld volkomen in paniek kunnen raken. Bij een totale zonsverduistering overvalt ons iets van een onheilspellende, angstaanbrengende leegte, een afgrond. Een duisternis van het niets, de gapende afgrond. Deze duisternis, staat er, was op de afgrond. En wat is nu die afgrond? Wij staren in een afgrond, sprekend op gezette tijden, wanneer het leed te onvoorstelbaar groot is. Het woord in het Hebreeuws met afgrond hier vertaald, tehom, we gaan weer in de schriften graven. Het kan niet anders, en we zeggen gelukkig dat het niet anders kan. Zo begint het voor ons te staan, te leven. Dat woord afgrond komt 35 maal in het Oude Testament voor. En altijd is de betekenis vloed, watervloed, het water. In verband met de schepping, Psalm 33, hij vergaderde de wateren der zee als een hoop. Hij stelde de schatkamer de afgronden, hebt u het? Te hoon. En deze watervloed, deze overvloed van water, kan bedoeld zijn zowel als het zegenende, voedende water, als ook het dreigende en verwoestende water. Daarvan weten wij in ons land, in Nederland. Wij kennen het water dat de dijken doorbreekt, 1 februari 1953. En wij kennen het water dat we drinken, de primaire levensbron. Het zegenende water, zoals het klinkt in Deuteronomium 8, want de Heere uw God brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten, weer dat woord te horen, diepten, die in dalen en in bergen ontspringen. Maar ook het dreigende, verwoestende water, zoals we dat leren kennen in de zonnestroep. Op deze dag zijn alle fonteinen van de grote afgrond, staat er dan, van die grote tehoon opengebroken. En de sluizen van de hemel werden geopend. En zoals het ook lezen in de doortocht door de Rode Zee. En hij schoot de Schelfzee zodat ze uitdroogde en hij deed hen wonderen door de afgronden, de tehoon. Als door een woestijn. Dus we hebben het weer, door de Rode Zee gaan met Israël, dat is door Genesis 1 vers 2 als het ware heen trekken. Door de tohu wabohu, door de afgronden heen trekken. En deze afgrond komt in de psalmen en bij de profeten voor als een creatuur dat God prijst, dat tegelijk ook weet bij het komen van God en dat ook treurt. En gemeend op deze afgrond, op deze watervloed, was duisternis. Er staat letterlijk, in het Hebreeuws staat er letterlijk, duisternis was op het aangezicht van de watervloed. En dat willen we ook letterlijk zo verstaan. Duisternis was op het aangezicht van de watervloed. Dat betekent, deze afgrond heeft een gezicht, een gelaat. Maar het is niet te zien. Het is bedekt met duisternis.
Wij kunnen deze afgrond niet in het gezicht zien. En we staren in een ondoordringbaar oerduister. Hier is sprake van een afgrond die bestaat uit een oervloed, een oeroceaan. Zoals wij spreken van het grondwater, het water beneden ons, onzichtbaar. Volgens deskundigen is er bijvoorbeeld onder de Sahara een uitgestrekt zoetwatermeer verborgen. De aarde, zoals het wereldbeeld van de schrift, de aarde rust als het ware op een oeroceaan, wordt door een watervloed gedragen. En we kunnen dat enigszins inlezen. Wanneer wij beseffen in de wereldoceanen alle bestaande land gemakkelijk zouden kunnen bedekken. Wij zijn helemaal omgeven door het water. En mensen in het buitenland begrijpen ook niet dat in Nederland er geleefd wordt soms wel 6 meter beneden de zeespiegel. Er is meer water dan droog land. En zo klinken die woorden, er is duisternis op dat gezicht van die oerwateren, die afgrond beneden ons. En het is maar goed dat we deze oervloed niet rechtstreeks in het gelaat kunnen zien. Dat er duisternis is onder die afgrond, als je erin kijkt. In het Grieks is hier het woord abyssos te lezen. En dat is zo'n ontzaggelijk woord, dat kun je niet eens vertalen. Dat is eigenlijk een afgrond die geen rand heeft. Ik wil eigenlijk zeggen, er is alleen maar afgrond. Zonder wanden, zonder bodem. En het gelaat van deze ontzaggelijke afgrond is bedekt met duisternis. En in deze duisternis, vanuit de diepte, staart de afgrond ons aan. En wij staren terug in diepte. Zonder grenzen, zonder tijd, in de oerwateren. Petrus zegt, hen die we niet gezien hebben en toch lief hebben. Zo is het. Niet rechtstreeks. En de ogen zijn niet onberekend. Zoveel hemels licht kan er niet in vallen zonder dat ze breken. Wij zien met gesloten ogen hem helder in het woord en het licht van de geest die ons het licht in de ogen gunt. Hem te zien in het woord en dan verlangen totdat die wolk zal opzij gaan op het woord van de Vader en hem zullen zien in glorie als de ruiter op het witte paard met ogen als vlammend vuur met het tweesnijdend scherpe zwaard in de mond omgeven van het blinkend witte veld van de hemelse heerlegers hij komen op de wolken van majesteit en glorie wanneer de Vader de donkere wolken voor ons aller oog opzij schaft en de wolken voor goed uiteen breken die voor ons oog de verhoogde Christus verborgen houden wanneer de lucht stralend helder zal. Zonder grenzen, zonder tijd, in de oerwateren. En nu kunnen we ons met Israël wellicht iets voorstellen. Er staat nu iets voor ons. Als we de woorden horen, de aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. Letterlijk vertaald, en de geest God zweefde op het aangezicht, staat er dan weer, van die wateren. En hier hebben we nu te maken met een der moeilijkste, dat wil zeggen meest verborgen woorden van de schrift. Maar we zeggen u erbij, als u zo'n verborgen woord uw eigen mag maken, dan bent u een zeer verrijkt mens. Dus daar schrikken wij zeker niet voor terug, wij graven samen in de schriften, hoe lief heb ik u wet. En dan beginnen wij met het laatste woordje van vers 2. Die geest van God, die zweefde op de wateren. Op het aangezicht, op het gelaat van die wateren. Dus dat is eigenlijk een herhaling, met andere woorden, van op het gelaat van die afgrond. Dus op het gelaat van die afgrond, op het gelaat van die oerwateren, zweeft de geest van God. Op die wateren, op de oervloed. Daarop is duisternis, zo hoorden we. En deze duisternis wordt nu nader uitgelegd, omschreven met de woorden, en de geest van God zweefde. Dus waar die duisternis is, daar is de geest van God die zweeft.
Dus duisternis en geest van God horen bijeen. De geest van God, dat is in onze vertaling met hoofdletters geschreven. Maar u weet wellicht dat in het Hebreeuws hier het woord ruach staat voor geest en dat dat ook betekent wind of adem. Als ik adem, is dat mijn ruach, mijn geest, mijn levensadem. Als buiten de wind waait, zegt de Jood, dat is de ruach die door de schepping gaat. De wind, zo betekent het hier wind, adem of ook geest. En nu blijven we dus bij dat kind, zoals we zeiden, die zich dat voorstelt. Die wind van God, die hier over die oervloed gaat. De wind Gods, de wind van God, de geest van God, de wind van God. Die uitdrukking kan het Hebreeuws de betekenis hebben van de overtreffende trap, een superlatief. Dus zo te vertalen, een geweldige, machtige, vreeswekkende stormwind over die oervloed. En ik kan dat niet zeggen, maar u kunt het en ik kan het wel, om zo te zeggen, aanvoelen wat daar plaatsvindt. Over die oerafgrond, daar is een geweldige, een machtige, vreeswekkende stormwind Gods, een orkaan, over die afgrond, over die oerwateren. En die zweeft over die wateren. Zweven, ja, ook dat moet weer vertaald worden. Dan stellen we ons iets verkeerds bij voor. Het is niet zo dat kalme zweven, zo heel rustig. Maar het woord zweven betekent in het Hebreeuws hier sidderen, sidderend zweven. Sidderen of trillen. Jeremia zegt het. Mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich. Dat is mijn beenderen trillen. Er gaat een siddering door mijn leden. Er gaat een siddering door mijn beenderen. Ik zeg, ik ben, zegt dan de profeet, als een dronken man. Zo sidder ik, zo tril ik. En dat beven, dat zweven, dat kwamen wij tegen straks in het lied van Mozes in Deuteronomium 32. En dat machtige beeld, hoe God zijn volk Israël leidt en bewaart, door de afgrond van de Rode Zee, gelijk een arend zijn nest opwekt over zijn jongen zweeft, en daar hebt u dat woord, over zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere alleen, en er was geen vreemd God met hem. De adelaar zweeft over en boven zijn jongen. Ik zie een nest met adelaarsjongen en daarboven zweeft de adelaar. Hij leert zijn jongen vliegen. En wanneer ze vallen zouden, neerstorten, is hij plots beneden hen om hen te dragen op zijn vlerken. Zo is de Heere voor Israël als een arend. Maar wat is nu eigenlijk dat zweven van die arend over zijn jongen? Dat is niet dat hij zo daar rustig in die lucht zweeft en afwacht tot een jongen daar valt. Je zou bijna kunnen zeggen, dan zou je nog wel te laat kunnen zijn ook. Maar dat zweven van die adelaar, en daar gaat het nu om in onze tekst, dat zweven van die adelaar, dat moet u voor u zien. Dat is dat hij met zijn vleugels klapt, dat hij een wind veroorzaakt, een orkaan, een storm, om die jongen op te wekken. Hij maakt ze onrustig, hij wil ze uit dat nest hebben, hij leert hen zo vliegen. Dus hij maakt ze al fladderend, zwevend, trillend boven dat nest onrustig, zodat ze het nest wel moeten verlaten. En dan is opmerkelijk dat in het eerste deel van die tekst van een moederarend gesproken wordt in het Hebreeuws, die haar nest opwekt en die zweeft, dat is de moederarend. En in het tweede deel staat het geschreven van een vaderarend, die zijn sterke vleugels uitbreidt onder de jongen die dreigen neer te storten. En in onze tekst, in Genesis 1 vers 2, is ook de vrouwelijke vorm gebruikt, als het ware de moederarend. De geest Gods, heel wonderlijk, staat hier in de vrouwelijke vorm. De geest Gods zweeft als een moederarend over haar jongen, trillend, bewegend, sidderend, als het ware klappend met de vleugels, dat er een windstroom ontstaat, dat er onrust in dat nest komt en dat die jongen dat nest zullen verlaten. Een geweldige wind. Zo kunnen we ons dan wellicht enigszins voorstellen. Een geweldige stormwind maakt de afgrond, de wateren onrustig, jaagt ze op door erboven, boven het gezicht van dat water te zweven, te sidderen en te beven. Daarbij, gemeente, en dat een moment tussendoor, laten wij het beeld van het broeden, dat we wel eens gebruikt hebben, nu maar liever hier los. De adelaar die broedt op haar nest, de geest die broedt over de wateren, dat geeft te veel de gedachte aan de aarde als een soort van wereldei, door de geest uitgebroed, waarbij dan in het ei zelf de kiem van nieuw leven gelegd is. En dat laatste is nu juist volstrekt niet het geval. In deze woest en lege aarde, dat hebben we nu wel verstaan, deze afgrond en deze wateren, daarin is nu juist geen enkele kiem van nieuw leven zelf aanwezig. Nee, deze woorden, en de geest Gods zweefde op de wateren. Een geweldige wind bewoog zich over het duister gelaat van de afgrond. En deze braus Gottes, zoals Boeber vertaalt, dat wil zeggen deze wind, zulke adem Gods, van waar is ze? Van waar komt ze? Zegt niet met recht hier de kanttekening van de Statenvertaling dat de betekenis wind hier niet mogelijk is, omdat de wind toen nog niet was geschapen? Ja, de wind was nog niet geschapen, maar de ongeschapen wind, de eeuwige adelaar, de eeuwige vogel Gods. En nu verschijnen toch de hoofdletters, de geest van God, de wind en de adem. De geweldige gedreven wind Gods. Handelingen 2. De geest van God zweefde sidderend, bevend over het gelaat van de afgrond. En nu, tot zover gekomen, gemeente, is er een spanning gekomen in het spreken, in het luisteren. Een spanning, als we dit gevolgd hebben en voor ons gezien, een spanning die voor ons mensen niet te verdragen is, nog geen seconde. Je hoort wel de woorden en je beseft wel wat er gebeurt, maar je kunt het onmogelijk inleven, een spanning die niet is te verdragen voor een mens, een ingehouden spanning. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond, de oeroceaan, en de geest van God zweefde over die wateren, over het gelaat van de afgrond, trillend en sidderend. Zend gij uw geest uit, zegt Israël, zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Zo mag Israël de spanning verbroken zien in zijn heilige tempel en het uitzingen. En God zeide, daar zij ligt. Gemeente, wij zeiden de vorige maal, de schriften spellen van achteren naar voren, van het einde naar het begin. Eenmaal hoorden wij bijna op de laatste bladzijde van de schrift de woorden die we vanmorgen, zou ik kunnen zeggen, pas werkelijk in de diepte mogen peilen, de woorden, en de zee was niet meer. En dan beginnen we vanuit dat einde ook hier het begin te verstaan. De aarde was woest en ledig. Dat was toen in de beginne een werkelijkheid, maar die nog altijd voor ons verbijstert oog op het meest onverwachts ons kan aanstaren. Dat is de ervaring van, zeiden de moderne mens, die wij ook allemaal zijn. Het overvalt ons op een klaarlichte dag. We worden als het ware van achteren erdoor besprongen. Dat we plotseling in het donker gelaat van de afgrond staren. Dan staren wij door de schepping heen in de afgrond van woestheid en leegheid, van het niets. De afgrond zonder rand en wand, zonder bodem en grond. En dan is er de kreet van ontzetting, die de dichters verwoorden, en gaat u niet aan hen voorbij. De kreet van de ontzetting, waarmee we het duister gelaat van het tohu wabohu bespeuren. Zo gemeente staat hier Israël, dat kleine volk te midden van de volken der wereld. Zo staat hier Israël in het tweede vers van de Torah. En staart door de goede schepping Gods heen in de afgrond. En Israël heeft geweten daarbij van de oerangsten van de omringende volken. Die deze oermachten van Tohu en Bohu, van de afgrond en het duister, als goddelijke machten beschreven hebben. En wat moesten ze anders? Je kunt als klein mens alleen zulke macht van de afgrond als een godheid beschrijven. Als een antigod. Zodat zij in hun scheppingsverhalen gewaagden van een oerstrijd bij de schepping. Een strijd tussen de goede God en die opdringende, opdringerige machten van de duisternis. En Israël stond daar te midden van die volken en heeft in haar grondbelijdenis, de belijdenis waarmee een Jood afscheid neemt van het leven hier op aarde. Shema Yisrael, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere, enig, er is één God. En zo heeft Israël staande gehouden dat geen andere goden voor Gods aangezicht bestaan. Ook niet de godheid van de Tohu en de Bohu. Maar dit beleid, en dit beleid vandaag Israël, tegen de realiteit, tegen de ontzaglijke woestheid van Genesis 1 vers 2 in. En dat doen wij met Israël vanuit het laatste Bijbelboek. Wanneer wij door de schepping heen staren, het eindeloze heelal in, en dat doen we in onze tijd. Of langs de rand van atomen heen, en dat doen we onder onze microscopen. Dan staan we onverwacht, o huivering. En iemand die werkelijk geleerde is, en die naam mag dragen, die weet daarvan, staren we in het aangezicht van de afgrond, in het duister gelaat van de oerwateren. Dan zijn we als een dier tijdens een zonsverduistering. Dan zijn we als een kind dat het Tohu Wabohu ontdekt. Dit vers geeft ons de grondeloze ontdekking van de achterkant van de goede schepping Gods, de oerduisternis. Een vraag, wat nu, zegt iemand? Nu al die duisternis? Ik leerde dat toch pas in Genesis 3. Door de mens, door de zonde, deze nacht de goede schepping van God binnenbreekt. De zonde van de mens, ja. Maar daarmee is niet de oorsprong van de afgrond aangewezen. Er was de slang. Er was de gevallen engel. Ja, waar is het begonnen? Het is niet bij de mens begonnen. Dat zegt de schrift ons niet. Het was al daarvoor, voor de mens. Er is geen antwoord. Genesis 1 staat niet zomaar voor de scheppingsdagen, als een voorbijgegaan begin, een verleden tijd. Het staat ook achter de schepping, nu, vandaag. En telkens zien wij deze oerchaos in het duister gelaat. Maar nu, gemeenten, een verlossend woord, een bevrijdend woord. Het licht van het einde terug naar het begin, en de zee was niet meer. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en de zee was niet meer. Dat dragen wij nu mee. In Openbaring, het slot daarvan, en de zee was niet meer, is beleden dat Genesis 1 vers 2 voorgoed voorbij is. In de beginnen, zo zien we terug, schiep God de hemel en de aarde. En wat was er in de beginnen? Het woord. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En dit licht, het woord, de Zoon van God, schijnt in de duisternis. En nu begrijpen we Johannes 1 des te beter. En de duisternis heeft het niet begrepen. Wat het Grieks ook kan betekenen, heeft het niet overwonnen, de duisternis. Hier heeft het niet begrepen, dat licht, maar ook het niet overwonnen. In dit licht, het eeuwig tweegesprek tussen de Vader en de Zoon, zien we de aarde woest en leeg, zien we de duisternis op de afgrond. deze aarde zo zien, wellicht ten diepste. En dat gaat het nu betekenen in de verkondiging van Israël in het evangelie. Deze aarde ligt ten diepste, geheel passief, is leegte, ijdelheid, afgrond, duisternis. Maar, en die woorden, maar de geest van God. Alleen God schept hier licht en lucht en leven en liefde. Zonder het woord, het kind van Bethlehem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Tohu wabohu, het is er wel. We staren erin, maar het bestaat niet. Zoals we zeggen, het bestaat niet dat het er is. Het bestaat niet dat het er is, deze woestheid en leegheid. Het bestaat niet voor God. De geest Gods, zo zeggen oude rabbijnen reeds, is hier de geest van de Messias. Het woord bij God en het woord dat is God. En in dit licht beginnen we onze tekst te verstaan. Ja, wat is verstaan? We beginnen iets te vermoeden opnieuw van het werk van onze Heer Jezus Christus, gemeente. Van die grondeloze diepte die daarin geweest is. Waar wij dan zo met een paar woorden telkens overheen gaan. Maar die afgrond die daaronder is. Die wij niet dragen kunnen, geen seconde. En we waren er ook niet bij in de beginnen. Het woord was erbij. De spanning die van afstand voelbaar is, tastbaar is in dat scheppingsbericht hier in Genesis. Maar ook het Nieuwe Testament, Johannes 1, het scheppingsbericht van Johannes. Leest u dat eens opnieuw voor uzelf, hardop. Dan ervaart u diezelfde spanning van Genesis 1, die niet uit te houden is, niet te dragen is, die ingehouden oorspanning. In het begin was het woord, en dan in die volgende woorden zweeft die geest op die wateren, totdat die woorden komen, en het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond. En God zeide, daar zijn licht. Want op zulke aarde, woest en leeg, valt niet te leven, voor mens en dier. Daar is niet te leven, geen seconde. Wij mensen kunnen niet leven in het aangezicht van de afgrond. Zo beginnen wij, als kinderen opnieuw, te spellen het begin van het evangelie. Golgotha. Als wij op een afstand daar staan en het horen, en klinken de woorden ons in de oren, duisternis was op de afgrond. 3 uren duisternis boven Golgotha. En de dieren scholen naar een nachtverblijf. De dieren beseften dat de aarde terugzonk in de tohu wabohu van het begin. En de Zoon van God, gemeente des Heren, zag de afgrond recht in de ogen. Hij alleen. En niemand van ons met hem. En toen hij het licht in de ogen zag. En het was avond geweest, de morgen geweest, de eerste dag, paasfeest. Toen werd hij, de opgestane, verborgen gehouden voor ons oog. Een wolk nam hem weg. En deze dagen, tussen hemelvaart en Pinksteren, of ook tussen Pinksteren en wederkomst. Wat zijn deze dagen? Dit zijn de dagen dat de geest Gods zweeft op de wateren. God immers had geschapen in het woord en door het woord een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar er was nog geen licht voor de mens tussen hemelvaart en Pinksteren. En de geest God zweefde op de wateren, een spanning in die woorden, niet te dragen. En het was 10 dagen lang. Zo kon het niet blijven. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind. Gemeente, de aarde nu was woest en ledig. Dit is de belofte die we u en uw kinderen, die we onszelf voor hen toespreken, want alzo zegt de Heere, hoofdletters, Daarmee is zijn naam geheel gespeld. De Heere, de God des verbonds die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd heeft. Hij heeft ze niet geschapen, zegt Jesaja, dat ze leeg, dat ze tohu zou zijn. Want dat is het ergste voor God zelf, voor Israël en voor ons. Wanneer wij buiten het woord van God leven zoeken, wanneer wij buiten het verbond Gods leven zoeken, een bewoonbare aarde, dat is wat onze tijd, dat is wat we met z'n allen, denk ik, aan de lijf ervaren. Die onmogelijkheid, als verenigde naties van deze wereld met elkaar, een bewoonbare aarde te vestigen buiten het verbond Gods. Dan zegt de profeet, wanneer Israël het verbond Gods verbreekt, dan is het land woest en leeg, tohu wabohu. Zoals in een huwelijk, waar de goede verhouding tot een duistere afgrond werd, en je staart in het tohu wabohu, en je weet niet meer waar je het zoeken moet. Zo als Genesis 1 vers 2 het beschrijft, is er op aarde geen leven en geen toekomst. Tegen deze achtergrond, gemeente het woord, de belofte en het geheim waarmee we ons leven mogen vervolgen. Een nieuw en een diep geheim. Deze duisternis, daarboven is de geest Gods. Wanneer in het uur van onze doop, aan het begin van ons leven, het oerwater over ons heen gaat, want dat is ook het water van de doop, het donkere, dreigende van de oervloed over ons leven, heel die zonvloed en die de Rode Zee, dan is daar de geest Gods geweest, zwevende op de wateren, en die zweeft over de gemeente. In die duisternis ontmoeten we hem, in de chaos van ons leven ontmoeten we hem. Niet in een kring van vrome mensen die zichzelf hebben afgezonderd, maar in de duisternis, in de volstrekte solidariteit met deze wereld die wegzinkt in deze afgrond. Daar ontmoeten we hem, in de chaos van ons leven, daar waar niet te leven valt. Een kind, zo zeggen wij, in zonde ontvangen en geboren. Wat een woorden, waar praten we eigenlijk nog van toekomst voor onze kinderen vanuit deze woorden. Een kind in zonde ontvangen en geboren. Daar zweeft de geest Gods. En dat is niet te beschrijven. Met geen pen. Aan de vooravond van een nieuwe schepping in onze dagen. Christus komt. Zoals de geest sidderend zweeft over de afgrond van onze eeuw. We naderen het jaar 2000. En de geest zweeft over de afgrond. Zoals ook in het kleine mensenleven. U en mijn leven. De geest zweeft aan de vooravond van onze wedergeboorte. Over de oervloed, de afgrond diepe duisternis van ons bestaan. Dan gaan we in tot de duisternis. De duisternis die we zijn, in zonde ontvangen en geboren. En horen de stem Gods, zijn woord, zijn zoon, zijn enig geborene en enig geliefde uit de donkerheid. De afgrond zonder gelaat, van daaruit klinkt de stem, nedergedaald ter helle, uit de duisternis ook van het heilige der heiligen. En het volk stond van verre, waar Mozes naderde tot de donkerheid alwaar God was. En de aarde was woest en ledig, ingaande in deze duisternis, staande in het duister gelaat, starende in het duister gelaat van de afgrond, starende in de uren van Golgotha, en wij zien niets, we staan van verre, als God ons nadert in de middelaar, en de middelaar nadert in onze plaats tot God, staren in de oervloed, de afgrond diepe wateren, dan roept de afgrond tot de afgrond, bij het gedruis van Gods watergoten, als al de baren en golven over ons heen slaan, zien wij de geest Gods, de vogel Gods, zwevende op de wateren. Wat buigt u neder, o mijn ziel? Wat zijt ge onrustig in mij? Onrustig? De adelaar wekt de jongen. wat zijt ge onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. En de toon klinkt sterker in de tempel, de synagoge, door de gemeente van Christus. Hoop op God. En God zeide, daar zit licht. Hoop op God. En de zee was niet meer. Hoop op God. En dat daar zal geen nacht zijn. Hoop op God. En ik zag een rivier van het water des levens, klaar als kristal. Hoop op God. Gelooft zij Christus in eeuwigheid. Amen. Wij zingen, gemeente, deze 42e psalm, daaruit vers 4 en 5. Psalm 42, vers 4 en 5. En bidden. Groot en heilig God, laat deze woorden geschreven zijn in onze harten, opdat wij ze meedragen, opdat zij de kern, het binnenste van ons leven mogen vormen, zodat van daaruit wij leven, vanuit een hart, een midden, een levenscentrum. We roepen uw naam aan met dankzegging in het midden der gemeente. Voor dit ontzaglijke woord, Dit woord waar gij letterlijk boven staat. Uw geest boven zweeft. Laat ons geloven, hopen, liefhebben. In verbondenheid met Israël, uw volk. Maar in de naam van uw Zoon, het woord dat vlees werd. U bidden wij, staande in deze wereld, waar wij de afgrond telkens in het duister gelaat blikken, dat gij, o God, de enige en waarachtige God, uzelf staande houdt vanuit uw eeuwig verbond, van het begin tot het einde, de eerste en de laatste. En wij vertrouwen dat gij, de hemelse Vader, staande blijft tot in eeuwigheid. Ja, Vader, want zo hebt gij ons geschapen, als kinderen in deze wereld, om niet neer te storten in een eeuwige afgrond, maar om omringd van het paradijs, van de veelkleurigheid, van uw goede schepping, uw naam ongestoord, te loven en te prijzen. Wij bidden u dat dit loflied vanuit woord en sacrament over het rond van deze aarde klinken mag tegen al het zichtbare in. We mogen u dankzeggen in dit licht voor al uw goedheid die gij ons in overvloed gaf, door ons te bewaren door uw woord, ook in het leven van elke dag opnieuw. We danken u voor thuiskomst, als het ziekenhuis er kwam en opnieuw nu achter ons ligt. Alzo u ons draagt, in het licht ook van het woord van deze morgen. Heere, wij danken u van ganser harte. En blijf gij bij ons, ook als het ziekenhuis ons wacht, als wij donkere tijden nu al voor ogen zien, dat we dan de geest Gods zwevende zien over de afgrond van deze aarde. U bidden wij voor deze wereld in haar overstelpende noden, voor vrede en gerechtigheid door het bloed van uw Zoon in Israël en Libanon, in het Midden-Oosten, het Verre Oosten, over het rond van deze wereld. We leggen het voor u neer, o God, en vinden nauwelijks woorden. Maar wij bidden u dit ene, dat we hier in Nederland, dat we hier in de kerk van morgen, mensen mogen zijn die leven bij deze ontzagwekkende dingen, zoals u ze ons voorhoudt. En dat we niet met eigen grote stappen over de afgrond trachten heen te gaan. Heere onze God, bewaar ons en onze kinderen bij dit woord van licht en leven, waarmee ge de duisternis overstraalt en zult spreken zoals ge gesproken hebt. Er zij licht, o grote Christus. Eeuwig licht, u zij de glorie, u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en eeuwig. Amen. Psalm 135, het loflied met Israël, God is goed, looft hem tezaam. Psalm 135, vers 2 en 3. gaat gemeente heen naar uw huizen in vrede. En ook vanuit het midden van de gemeente groeten wij al onze gasten in ons midden die in Epe hun vakantie mogen doorbrengen. En we wensen hen van ganse harte een goede tijd van rust voor lichaam en geest. Hopelijk elkaar vanavond te mogen ontmoeten onder het woord waarin Jezus weent over Jeruzalem. Ga nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren, ook allen die thuis met ons zijn verbonden. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.